We lezen en luisteren verder naar het woord van God uit de profetieën van Haggai, tweede hoofdstuk, en we lezen daarvan de versen 2 tot en met 10. Daarna hebt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en we zingen dan uit de 68ste het 4e en het 14e vers. We luisteren naar het woord van God uit Haggai 2. In de zevende maand, op de 21ste van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Zeg toch tegen Zerubabel, de zoon van Zealtiel en landvoogd van Juda, en tegen Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tegen de rest van het volk. Wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heere. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. Wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heere. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heere van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot toen u uit Egypte vertrok, en mijn geest die in uw midden stond, wees niet bevreesd. Want, zo zegt de Heere van de legermachten, nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidevolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidevolken, en ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. En Gods woord, de tekst voor de verkondiging uit dit gedeelte, is met name wat in de versen 4 tot en met 6 staan. Allereerst, wat wij ervan zien, is het niet als niets in uw ogen? En dan toch daartegenover, of daartegenin zou je bijna zeggen, de bemoediging van de Heere met dat drie keer: wees sterk, wees sterk, wees sterk. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Dat zingen we uit de 145ste, het vierde, na het amen op de verkondiging. Wat doe je nu? Ik denk dat je moeder dat tegen je zegt. Het is een regenachtige middag en je bent aan het knutselen. Je maakt een mooi huis. En je hebt je plakstift, je schaar en van alles en nog wat. En je bent heel goed bezig. En ineens frommel je het en je gooit het weg. En daar ligt het. Wat doe je nu? Waarom doe je dat? En misschien heb je het wel nooit gedaan, maar ik weet het niet. Misschien is best wel eens een keer gebeurd dat je even bezig was. En toen keek je bijvoorbeeld naar je broertje en die deed het veel beter. En dat werd veel mooier. En toen dacht je, dat van mij, dat is niks. Ja, tranen en een beetje boos. Ja, verdrietig en boos, dat is nou eenmaal een beetje mengelmoesje. Was het omdat je broertje het mooier deed? Ik denk dat het ook nog anders kan. Nou ga ik een hele domme vraag aan je stellen. Laat ik nou even over je moeder hebben, hè, want daar was ik mee begonnen. Hou je van je moeder? Dat is echt een vreemde vraag, hè? Maar wat ik nu bedoel is dit. Als je dan iets maakt voor haar, en het is nog lang geen moederdag, maar je mag vaker per jaar een moederdag houden. En je maakt dan iets moois. Maar je zou het zo mooi willen doen. En dan denk je, vindt mama dit straks echt mooi? Dit is toch niet... En dat is juist omdat je zoveel van mama houdt. Dat je denkt, ja, maar dan moet ze ook echt een mooi werkje hebben. En dat van mij is lelijk. Nou, daar gaat het vanmorgen over. Ja, natuurlijk niet over een knutselwerkje. Het gaat over de bouw aan de tempel. Maar de preek van Haggai en vanmorgen de preek, die gaat wel over zoiets als wat ik nou vertelde over dat knutselwerkje. En misschien heb je wel een heel ander voorbeeld in gedachten, nou doe dat maar. Maar ze krijgen de aansporing, ga door met de bouw van Gods huis. En dan blijkt dat ze last hebben van een verlammende moedeloosheid. Het wil niet meer. Het mooie is, daar weet de Heere van blijkbaar. En juist als dan dat knutselwerkje naar de grond gaat, en niet alleen de vraag klinkt, wat doe je nu? Maar als dan je moeder dan in dit geval zegt, joh, maar jij kunt het wel. En dat van jou is net zo mooi als van je broertje. Of ik vond het wel mooi. Wil je alsjeblieft toch nog weer verder gaan? Nou, dat is die bemoediging die klinkt. Dus even kort, doorgaan met de bouw van Gods huis. Een verlammende moedeloosheid en een bevrijdende bemoediging. Ja, gemeente, dit is de tweede preek. Ja, niet van mij, maar van Haggai. De eerste preek was heel anders van karakter. Ik ga dat natuurlijk niet herhalen, want dan hou ik twee preken in één. Maar dat kunt u lezen in hoofdstuk 1. Toen deden ze niks. Ze waren helemaal niet aan het werk in de dienst van de Heere. Ze waren druk met hun eigen huisje, boompje, beestje. Ze spanden zich in, want economisch was het allemaal niet zo best. En het leek wel of dat er een gat in hun portemonnee zat. En de Heere zegt, ja, vind je het wonder? Jullie roepen, maar ik heb geen tijd voor de dienst van de Heere. Ja, ik weet het is een beetje een flauwe. Maar betekent gewoon, je hebt geen prioriteit. En dan moeten ze zich bekeren. En het gebeurt nog ook, want de geest... En dan praat je over ongeveer de derde week van september. Die gaat zo in hun harten werken dat ze gaan doen wat ze nagelaten hadden te doen toen ze terugkwamen uit Babel. 537 voor Christus. 17 jaar later is de tempel eigenlijk nog steeds een bouwval. Gemeente, over geduld van de Heere hoeven we niet te klagen. Maar hij grijpt in en ze gaan aan het werk. En dat doen ze vol overgave, dus in die derde week van september. Maar kunt u zich voorstellen dat je weer heel veel zin hebt in een winterseizoen? Ik kan dat aan de broeders Amstdragers vragen, ik kan dat aan uw dominee vragen, maar ik kan het ook aan u vragen. U neemt uw plaats weer in de gemeente en u denkt gisteren de burendag, volgende week. Dan zeg maar het begin van het seizoen echt even markeren en de catechisaties beginnen weer en al die dingen meer. En je hebt er nog wel zin in ook. hoop ik. Kunt u zich voorstellen dat je over 4 weken rond de herfstvakantie denkt, oh, waar ben ik mee bezig? Het wordt toch niks. Kijk, dat is wel de situatie waarin we vanmorgen het volk aantreffen. Ze zijn bezig met de bouw van Gods huis. Maar in de 7e maand, de feestmaand van Israël, op de 21ste van die maand, als u het helemaal precies wil weten, dan zou u op 17 oktober uitkomen. Op de 7e dag van het Loofhuttenfeest. Want als u zegt, ja, wat moet ik nou met al die datums, 537, 520, 21ste van de 7e maand, nou, dat doet er blijkbaar wel toe. En dat is frappant, gemeente, want op de dag van de grootste vreugde, de 7e dag van het Loofhuttenfeest. En jullie weten dat ook, het Loofhuttenfeest, dat was het feest van de uittocht uit Egypte. Dat de Heere ze al die jaren geleid had en dat ze in het beloofde land mochten komen. Maar dat de Heere die weg gegaan is, waar we net van zongen, Psalm 68 vers 4, de Heere toog voor hen uit en zij konden volgen. En dan die 7e dag was de dag van de vreugde, waterscheppen uit de fonteinen van het heil. Maar als je nu op de 7e dag van de, of de 7e dag van het feest gaat kijken, dan zie je wat anders. Vreugde. Is het niet als niets in uw ogen? Hoe ziet u het nu? Haggai komt naar dit volk toe, terwijl ze dus blijkbaar door allerlei oorzaken moedeloos geworden waren. En daar kun je naar gaan gissen wat dat nou precies is. Maar het eerste, gemeente, en dat is het mooie, daar weet de Heere dus van. Want op dat moment, als zij moedeloos worden, stuurt hij Haggai, ga dit alstublieft tegen hen zeggen. En dan word je ineens betrapt. Want dan komt de profeet en die zegt, ja, ik ben gezonden. De Heere weet hoe je eraan toe bent vandaag. Is dat alleen al niet, gemeente, iets wonderlijks? Je zult toch de kerk binnenlopen en de Heere weet hoe je eraan toe bent. Nou weet ik wel, zo'n preek van Haggai en ook van vanmorgen is niet misschien meteen van toepassing. Want ja, als je vandaag vol enthousiasme vindt en je denkt, ja, ik kan me helemaal bij dat woordje moedeloos niks voorstellen. Ja, weet u, dat snap ik ook wel weer. Je hebt allemaal wel eens van die vlagen en dan kun je de hele wereld aan. Maar binnen een dag kan het anders zijn en in dit geval, 3e week van september, 30 oktober. Ja, je hebt dat niet altijd in de vingers, of eigenlijk nooit, hè. Soms krijg je ook woorden mee bij voorbaat. Maar wat is er aan de hand? Is het niet als niets in uw ogen? Hoe kijkt u naar waar u mee bezig bent? Is er nog iemand onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? Gemeente, ik denk dat ik 2 dingen kan noemen. In de eerste plaats zou je, en dat ligt ook wel erg voor de hand, de oudere generatie hier kunnen zien staan Bij wat er ondertussen gebouwd is om het brandofferaltaar heen, dat hadden ze wel meteen gedaan toen ze terugkwamen uit Babel. Maar ondertussen staan er wat muren. Hebben ze misschien al het een en ander klaar? Dat weten we allemaal niet. Maar ze staan er allemaal een beetje zo naar te kijken van... Tja, het is wat en het is niks. Als ze terugdenken aan de tempel van Salomo, en dat zullen er niet veel meer geweest zijn, want als u denkt 70 jaar ballingschap, 17 jaar verder ondertussen, nou als u een beetje meerekent dan zit je al aan 87 jaar, dus het zijn de 90-plussers geweest. En daarom misschien bedoelt de Heere niet alleen maar mensen die letterlijk nog met eigen ogen die tempel gezien hebben, maar je werd gewoon opgevoed bij de tempel en hoe mooi die tempel geweest was. Ja, en als je terugkijkt en je kijkt naar hoe het vandaag is. Nou, ik denk dat daar een oudere generatie het meest last van kan hebben. Ik weet niet hier in de Laankerk hoe dat is. En ik weet ook niet hoe u over dit kerkgebouw denkt. En ik weet dat allemaal niet, maar de Heere wel. En stel nou dat je denkt, is dit niet als niets in uw ogen? Dat de Heere je betrapt op het feit dat je denkt, ja, het is best wel mooi dat we zo hier bij elkaar zitten. En het zijn best een heleboel mooie dingen. Maar als ik terugdenk aan, en dan komt er wat. Toen was het allemaal veel mooier. Dat is een beetje zo als je kunt denken, als je broertje het veel mooier doet dan dat jij het doet. En dat je denkt, mijn knutselwerkje is toch niks. Er is ook een ander gevaar. En dat is denk ik zeker zo reëel. En misschien is dat voor een jongere generatie juist van belang. Dat je de werkelijkheid, wat je nu ziet, gaat vergelijken met wat de Heere beloofd heeft. U bent het met mij eens. God heeft heerlijke dingen beloofd. Dat was onder Israël zo. Prachtige tekeningen in de belofte van hoe een nieuwe tempel eruit zou gaan zien. Veel mooier nog dan van Salomo. Ja, en dan ga je aan het werk. En dan kijk je. En dan denk je ineens aan de bouwtekening. In de belofte. En je denkt, wat is dit? Dit is als niets in mijn ogen. Wat voor bijdrage lever ik nu eigenlijk aan de dienst van de Heere? Want ik ga dat toch maar een beetje vertalen, gemeente. Ga toch en zeg tegen dit volk. Ja, toch ook maar hier aan de IJsselmondse weg. Is het als niets in uw ogen? De bouw in Gods koninkrijk? Moeders in gezinnen? En ik weet niet of dat u terugkijkt naar het verleden of juist naar de toekomst kijkt. Als u denkt aan Gods heerlijke beloften, al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Werkelijkheid, belofte. En ik ga niet 100 voorbeelden noemen, gemeente. Wat is het wat u als het ware de kracht ontneemt en de zin om verder te gaan soms en dat je denkt, wat haalt het allemaal uit en dat je denkt, het is als niets. Wat stelt het eigenlijk voor wat ik doe voor de klas, in mijn gezin, in de gemeente, wat dan ook. En weet u dan, vindt u dat raar als ik het zo zeg? En nu ik het hardop wil gaan zeggen, dan krijg ik bijna een beetje aarzeling, maar ik ga het wel doen. Vindt u niet het heel lief van de Heere dat hij juist komt tot moedelozen? Daar zit zo'n verzuchting in die woorden. Het is in de vertaling zo weergegeven van zeg toch en ga het tegen de leiders zeggen, Zerubabel, als koningszoon, Sealtiel, als de priesterzoon, of Jozua als de priesterzoon, en tegen heel het volk, maar in dat zeg toch, daar zucht de Heere als het ware, ik kan het niet aanzien dat ze zo, terwijl ze zo bezig zijn, eigenlijk zo moedeloos zijn. En denken, waar doe ik het allemaal voor? Als je bedenkt, toch nog even, de werkelijkheid en de belofte. En hoe dat helemaal niet samen lijkt te gaan. Of nog anders gezegd. Ik zei net tegen de kinderen, hou je van je moeder? En toen heb ik gezegd, dat vind ik eigenlijk een beetje een vreemde vraag. Nou, een andere vraag. Hou je van de Heere? Hebt u de Heere lief? Is dat de oorzaak waarom u al te vaak denkt, het is als niets in mijn ogen? Als ik het vergelijk met wat de Heere waard is en wat ik hem geef, en dat je daarom moedeloos wordt. Ga toch en ga ze het alstublieft zeggen, Haggai. Zo niet. Want de Heere doorziet dat moedeloosheid ook voort kan komen als een soort gemene aanval van de duivel. Wat stelt dat gebed van je voor, man? Denk je echt dat de Heere dit een gebed noemt? Denk je echt dat de Heere dit een preek noemt? Denk je echt dat wat jij doet op catechisatie dat het wat uithaalt? Denk je echt dat als je zondags de erediensten bezoekt dat dat nog wat... Nou, ga zo maar door, gemeente. En dan maakt de duivel gebruik van wat dan echte zelfkennis lijkt. Waaruit kent gij uw ellende dat ik de Heere niet zo lief heb als dat hij waard is om te ontvangen? Ja. En dan? Ga toch en zeggen. Laat u niet vangen in de strik van ten diepste ongeloof, van een zondige moedeloosheid, en ga hen vertellen dat ik zie wat ze aan het doen zijn, en dan komen er zojuist woorden van bemoediging om juist wel te blijven bidden en wel te blijven bouwen en toch in je gezin een goed woord over de Heere te blijven spreken en toch te hopen op zijn beloften en toch voor de gemeente als geheel, terwijl je denkt, wat maakt nou een Laankerk uit in een miljoenenstad? Ja, hier in Kralingseveer, maar ja, wat is Kralingseveer vergeleken met heel Rotterdam? Dat is toch ook maar een druppel op de gloeiende plaat. Nou ja, en als je een beetje in die trein van denken zit, dan ga je. En dat is het heerlijke, gemeente. dat de Heere met een bevrijdende bemoediging komt. Als wij lijden onder moedeloosheid. Maar toch ook wel met een zekere correctie. Ja. Omdat we geen gehoor zullen geven aan een zondige moedeloosheid. Alsof de Heere niet allereerst let waarom je de dingen doet. En als je ze doet met het oog op Hem, hooggebrekkig ook, dan blijkt Hij je helemaal niet hard te vallen. Dat doet Hij wel als je nalatig bent. Hoofdstuk 1. Als u niet doet wat de Heere opgedragen heeft, omdat u denkt belangrijke dingen te doen hebben. Als je gevraagd wordt voor een jeugdclub en je denkt nee, daar kan ik niet, want daar heb ik geen tijd voor. Als je eigenlijk ook veel meer tijd zou moeten doorbrengen in het onderzoek van Gods woord, maar ja, daar heb ik geen tijd voor. Dan valt de Heere je lastig. Denk eens na, man. Bezin je eens op je leven. Maar zoals we dan door de liefde het mooiste werkje voor de Heere willen maken, is dat het? En lukt het niet zo mooi als dat de Heere eigenlijk, dat je de Heere eigenlijk zou willen geven? Ga ze het vertellen en zeg toch, al is het niets in uw ogen, in mijn ogen, en nu mag u ook met mijn ogen gaan kijken. Gemeente, daarvoor kom je toch naar de kerk. Kijk je eigen ogen, dan kun je de hele week de kost geven en dan kan de werkelijkheid je helemaal aan de grond brengen. Maar is het niet heerlijk, gemeente, dat je in de kerk juist met Gods ogen mag leren kijken? En dat als Hij ze bezig ziet, Hij een heel andere boodschap heeft dan dat je tegen jezelf loopt te vertellen. Als je met je ziel onder je arm loopt. Wees sterk, Zerubabel. Wees sterk, Jozua. Wees sterk, spreekt de Heere. En werk door. Nou weet ik niet of dat u het wel zo mooi vindt. Er zijn er hier genoeg, denk ik, die best weten wat moedeloosheid is. Al heb je nog zo'n optimistisch karakter, dan kun je af en toe nog door de grond zakken. Door de bodem waarop je dacht dat je zo stevig stond. Maar als er dan visite komt, en die hoort dat dus even aan, je klaagt een beetje. Nou, de visite staat op en die geeft je 3 keer een dreun op je schouder. Wees sterk. En wel doorgaan, hè? Ik denk eerlijk gezegd dat je denkt, man, was weggebleven. Hier word ik alleen maar ellendiger van. Je zult het goed bedoelen, maar wat helpt mij dat? Wees sterk, ga door, maar ik kan niet meer. Hoe moeten we dan deze woorden lezen, gemeente? Ik denk dat er 2 dingen te noemen zijn waarom deze woorden echt heel anders klinken als dat ze misschien op het eerste gehoor klinken. En als ik dat vergelijk met zo'n man die op bezoek komt en die heel goed bedoeld een paar van die grote klappen uitdeelt en denkt, ja, ik zal hem een beetje bemoedigen. Wel volhouden, hè? Gemeente, wat staat er? Ja, het staat er. Wees sterk. Werk door. Maar wat is het geheim? Soms heb je woorden in de Bijbel waarvan je denkt, en die zouden eigenlijk ineens een beetje uit die Bijbel getild moeten worden. Woorden die er zo uitspringen, zoals je dat op een scherm kunt laten doen, dat woorden op de achtergrond ineens naar voren komen. Als u deze tekst op een scherm zou hebben, welke woorden zou u helemaal naar voren komen, levensgroot voor u zetten? Deze. Want, en dan moet je eigenlijk, nou, dat is overdreven, hè, 5 minuten nemen voor een paar woorden, maar toch. Ik ben met u. Gemeente, dat is eigenlijk alles aan tegenwicht waardoor je er boven uitgetild wordt. Al ben je zo slap als een vaatdoek, innerlijk, dat deze woorden als de kracht daarvan zo binnenkomt, ik ben met u. En wie is die ik? Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn, gemeente, dat hier heel veel gesproken wordt over de Heere van de legermachten. De Heere der heerscharen, zoals u die oude uitdrukking wel kent. En dat is het hoofd van 's hemels legermacht. Dat is de koning die over alles beschikt. Dat is een koning die zegt in vers 9, van mij is het zilver en van mij is het goud. Wat zit je nou toch te piekeren, man? Het is als niks in mijn ogen. Ja, er zou goud hier moeten en er zou een zilveren knop daar moeten, maar we hebben geen goud en we hebben geen zilver. Dus de Heere zal wel zeggen, was dit voor een bouwval? Er is niks aan, gooi maar weg. Nee. De Heere zegt, kom eens hierheen. Nou, u bent er. Van mij is het goud en het zilver. Ik kom echt niks tekort. Maar ik, de Heere van de legermachten, die over alles beschik, ik ben met u. En als je dan ineens weer ziet, ik met u, dat is het verbond wat in vers 4 genoemd wordt. Hoe u er ook aan toe bent, ik ben de Heere, uw God. Ik ben met u. Denk er eens aan terug, wie ik ben. Je zat machteloos gevangen in Egypte. En ik heb je eruit gehaald. Er waren dagen in de woestijn dat je dacht, ik kom er nooit doorheen. En ik bracht u in het beloofde land. Er was een morgen waarop u wakker werd, dat u liever niet wakker geworden was. En toch kon u verder. Mijn geest was in uw midden. En bent u het vergeten? Niet door kracht. Ook niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Zo mag u verder gaan. Is het niet als niets in uw ogen? Dat is geen onoverkomelijk probleem. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik heb erop gerekend. Ik kom niks tekort. Mijn geest die in uw midden is, zal ervoor zorgen dat waarvan u denkt, wat doet dat ertoe? Zelfs dat u aan de Heere zou willen geven, maar u verfrommelt het en gooit het in de prullenbak. Omdat u denkt, dit is niet goed genoeg voor de Heer. Hoe mooi kinderlijk het ook is, zult u het niet doen. Ga toch en zeg tot dit volk, kijk eens met heel andere ogen. Ja, dan hoef je het ook niet van jezelf te verwachten. En als je het niet meer van jezelf verwacht, valt het ook minder gauw tegen. En waarom valt het minder gauw tegen? Ik ben uw krachtbron. Daarom mag je een beroep doen op wat van mij is. Is de werkelijkheid zo anders als de belofte? Wat moeten we dan doen? Naar de werkelijkheid kijken en gaan zitten? Nee, zegt de Heere. Weet u niet, ben jij vergeten, dat de vervulling van die belofte voor mij maar een handomdraai is? Ja, maar het duurt, ja het duurt. Maar het wordt niks. Ja, dat zeggen uw eigen ogen. Maar in mijn ogen, en ik ga er verder niet op in, wordt dit huis, waarvan jullie zeggen dat wordt niks, dat wordt nog veel mooier en veel heerlijker dan de tempel die jullie in gedachten hebben. Daar ga ik voor zorgen. Zo gaat de profetie verder, maar dat wordt te veel. Maar de heerlijkheid, dat is het laatste vers wat we gelezen hebben, de heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste. Ziet u, gemeente? Je zult toch met je eigen ogen zeggen, dit wordt niks. En als God ernaar kijkt, dit huis wordt nog veel mooier dan wat je ooit in gedachten hebt. Ik zal mijn belofte vervullen. En ik doe wel wat ik zeg. Dat heb ik toch. Daarom staat het er ook zo, vers 6. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot. Daarom mag u verwachting blijven hebben voor de christelijke opvoeding, voor het winterwerk, om huisbezoeken te doen, om je plek voor de klas in te nemen, om op je kantoor of in een werkplaats of in een kantine er gewoon te zijn. Wat haalt het allemaal uit? De Heere zegt, daar ga ik over. Daar hoef jij je eigenlijk niet zo druk om te maken. Als je moeder zegt, o, wat heb je dit mooi gemaakt. Jouw ogen zeggen, in de prullenbak. Haar ogen zeggen, dit is het werk wat gebeurt uit liefde. En zo ontvangt ze dat. Ja, en dan gaat dat voorbeeld natuurlijk een beetje mank gemeten, dat snap ik ook. Want de Heere maakt het juist af. Ik kan ook zeggen, ons werk neemt Hij in zijn handen en dan maakt Hij er wat van. Hij maakt het af op een ongekende manier. Een schittering. En ondertussen hebt u wel een naam horen noemen, hè? Ik ben met u. Daarom kwam Immanuel. Als de tempel van God uit de hemel. Ga toch en zeg dit volk. Hij weet hoe we eraan toe zijn. Hij heeft met eigen ogen de werkelijkheid onder ogen gezien zoals geen van ons. De diepte van ons bestaan, ons verloren bestaan gepeild. Hij heeft het gezien. Het is als niets in uw ogen. Maar deze hoge priester zegt vandaag, ga toch en zeg hen. Wees sterk, wees niet bevreesd. Want, vergeet het niet, mijn naam is Immanuel. En ik ben deze hoge priester toch, die in alle dingen verzocht is geweest. Zoals u, zonder zonde. En daarom mag u tot mij de toevlucht nemen. Daarom verzeker ik u dat mijn aanwezigheid, ik ben met u, het geheim is van de vervulling van al mijn beloften. Neemt u eens een belofte in gedachten, gemeente. Ik hoop niet dat dat veel moeite kost. Op welke belofte hoopt u? Dat mag, hè? Of is er iemand onder ons die hier is of meeluistert die zegt, ja, maar ik weet niet of dat die belofte voor mij is. Die beloften die zijn er. En die staan er. Om juist je toevlucht toe te nemen. Hebt u er een? Jij ook? En de vervulling van die belofte. De werkelijkheid. Zoals je die onder ogen ziet. Als ik een hele grote zwaai maak. De belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de werkelijkheid die je onder ogen ziet. Dat krijg je niet bij elkaar. Wij niet. Werk door. Wees niet bevreesd. Want ik ben met u. Zo zal hij het maken. Zijn aanwezigheid. En dat is laatste. In een tempel. Geen zilver en goud als eerste. Hij kwam als het Lam van God. In het huis. Zo schittert het huis. Wat maakt een gemeente tot een schitterende gemeente? Het Lam in huis. straks in de tempel, het Nieuw Jeruzalem, hier aan de IJsselmondse straat. En wie ziet op dit lam? Ik ben met u. Werk door. Wees sterk. Wees niet bevreesd. Amen.